Ja, komt Jezus al bijna terug? Nou, soms hoor je mensen daarover wel eens iets beweren, over de terugkomst van Jezus. Voorgangers, profeten, kerkgangers, ze hebben een bepaalde gedachte of theorie over het einde van de wereld, over het terugkomen van Jezus. In mijn eigen leven zijn er inmiddels al een aantal data gepasseerd die volgens anderen echt de laatste dag zou zijn. De millenniumwisseling bijvoorbeeld, het jaar 2000 was zo'n moment. 28 november 2004 kan ik me herinneren dat sommigen hadden gezegd dat is het einde. En volgens mij was 2012 ook een jaar waarin het einde van de wereld was aangekondigd. Maar inmiddels is het 2022 en de wereld draait nog gewoon door. De reflex in mijzelf, en ik denk breder in protestantse gereformeerde kringen, bij dit soort geluiden is, dat kunnen we niet weten. Dus zo'n datum noemen, doe het maar beter niet. En die reflex, die heeft ook Bijbelse papieren. En Jezus zegt het zelf, jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. En de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. We weten de dag en het tijdstip niet. En Jezus maakt duidelijk, hè, wat we net gelezen hebben, dat hij het zelf ook niet weet. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken. De engel in de hemel niet, de zoon niet, alleen de vader. En Jezus vertelt er dan regelmatig gelijkenissen bij om dat punt te onderstrepen en vooral ook om een oproep te doen. Wees waakzaam. Houd de lamp brandend, hè, de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes. Wees klaar voor zijn komst. En daaromheen speelt dan vaak de taal van de dief in de nacht. Dat is een beeld wat gebruikt wordt. De Heer zal komen als een dief in de nacht. Paulus heeft het daarover, Petrus en Jezus zelf gebruikt dat beeld ook. Dus al die woorden en die teksten maken duidelijk, Jezus komt op een moment dat niet te voorspellen is. En de oproep die daaronder ligt is, wees wel klaar voor als hij komt. Dus dat is het gelijk, zeg maar, van die reflex op allerlei jaartellen en voorspellingen. We kunnen het niet weten, hij komt onverwacht. En daar komt dan ook nog eens een waarschuwing bij van Paulus. Die schrijft namelijk aan zijn leerling Timotheus het volgende. Hij zegt, je moet voorkomen dat bepaalde mensen een afwijkende leer onderwijzen en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft. Al met al heel wat Bijbelse redenen om weg te blijven bij speculaties en redeneringen en berekeningen. Leef waakzaam, bewust dat Jezus elk moment terug kan komen. En wat is dat dan? Waakzaam zijn. Bezig zijn met de dingen van de Heer. Maar met dat ik dat gezegd heb, is dat niet alles wat je kunt zeggen. Want de redenen dat mensen theorieën en gedachten hebben over wanneer Jezus terugkomt, is dat ze in de Bijbel iets lezen over aanwijzingen, over gebeurtenissen die zouden moeten gebeuren voordat Jezus terugkomt. En als dat zo is, als je gebeurtenissen kunt aanwijzen, ja, dan kun je er misschien toch iets meer over zeggen. Want is iets al gebeurd? Is iets al gepasseerd? Zijn we al dichterbij gekomen, zeg maar? Nou, ik wil een aantal van die gebeurtenissen die je uit de breedte van de Bijbel tegenkomt, wil ik bij langslopen. En de eerste gebeurtenis die onderscheiden wordt, is de verkondiging aan alle volken. Hè, dat lazen we. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Nou, dat is een Bijbelwoord wat veel aandacht vraagt voor onbereikte volken, voor het werk van Bijbelvertalers, daar collecteren we vanmiddag voor. Want blijkbaar kunnen we de komst van Jezus bespoedigen als het evangelie wereldwijd geklonken heeft. Of is dat misschien al gebeurd? Deze woorden in Marcus, dit zinnetje, wordt duidelijk gezegd in het stukje dat gaat over wat de discipelen mee zullen maken. de leerlingen van Jezus. Jullie zullen voor gouverneurs en voor koningen staan enzovoort. Want de reden waarom dat zal gebeuren is, het moet aan alle volken bekendgemaakt worden. Bedoelt Jezus dan op dat moment letterlijk alle volken? Of bedoelt hij zeggen, jullie zullen dit evangelie de wereld inbrengen, in de wereld verspreiden bij allerlei volken en bij allerlei koningen en gouverneurs? En daar komt nog bij dat Paulus op een paar plekken in het Nieuwe Testament zelf zegt dat het evangelie de hele wereld bereikt heeft. In Colossenzen 1 vers 6 zegt hij bijvoorbeeld over het evangelie, overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. En even verderop, vers 23 van Colossenzen 1, het evangelie dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. Nou, dit soort teksten roept de vraag op, hoe moet je dat nou lezen? Alle schepselen, alle volken, de hele wereld. Kun je inderdaad een kaart van onbereikte volken bijhouden en daarop als een soort tijdlijn gebruiken van hoe ver we zijn totdat Jezus terugkomt? Of is dat een te letterlijke toepassing van wat bij wijze van spreken bedoeld is, dat het evangelie de hele wereld is overgegaan? En als dat laatste zo is, dan zou je je kunnen afvragen, nou, is dat vandaag niet eigenlijk het geval? Het evangelie is wereldwijd verspreid geraakt. Dus die gebeurtenis, is het al gebeurd of nog niet? Nou, dat zullen we bij al die gebeurtenissen zien, dat je er van twee kanten naar kunt kijken. Want het gaat ook over een grote verdrukking in die hoofdstukken waar Jezus spreekt over de laatste dingen. En die grote verdrukking wordt ook wel verbonden aan berichten van oorlog en oorlogsdreiging en aardbevingen en hongersnoden. Zoals Jezus het zelf zegt, dat is het begin van de weeën. Nou, ook hier is de vraag, is dat nou al gebeurd, die grote verdrukking? Kijk, over die oorlogen en hongersnoden, dat weten we, die zijn van alle tijden. Maar die grote verdrukking, is dat al geweest? Velen denken van niet. Die verwachten dat er nog een tijd komt van heftige verdrukking van het volk van God. Veel anderen, die hebben juist die verwijzing naar die verdrukking gezien als een verwijzing van Jezus naar die tijd waarin Jeruzalem belegerd werd. Vanaf het jaar 66 tot aan het jaar 70. En dat zou ook zeker zo kunnen zijn. Zeker als je Markus 13 zo leest. Dat past wel. En je zou ook nog kunnen denken aan allerlei andere perioden van grote vervolging en verdrukking tot op de dag van vandaag. Dus is het al gebeurd of nog niet? Derde gebeurtenis, valse profeten en messiassen. Want die grote verdrukking is een tijd die de Heer verkort en waarin valse messiassen en valse profeten komen die tekenen verrichten om uitverkorenen te misleiden. Is dit al gebeurd? Ook hier verwachten velen nog een toestroom van deze valse profeten en messiassen. Maar aan de andere kant, mensen die tekenen en wonderen doen en anderen op een dwaalspoor zetten, ja, die zijn toch ook van alle tijden. Elke zendeling die in gebieden heeft gewerkt met een sterk geloof in magie, kan je daar de meest bijzondere verhalen over vertellen. Met zekerheid zeggen dat dit nog niet gebeurd is, kan niet. Vierde gebeurtenis, de tekenen aan de hemel. Dat gaat over de zon die verduisterd wordt en de maan die geen licht meer geeft. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. En dan zal de mensenzoon komen zichtbaar op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Nou, er zijn mensen die dit symbolisch opvatten en die zeggen dit is ook al gebeurd. Maar hier zegt vrijwel iedereen, dit is zoiets wat zo vlak voor de komst van de mensenzoon zal gebeuren. Dit is nog niet gebeurd, maar dat gebeurt echt vlak voordat Jezus terugkomt. Deze tekenen aan de hemel. En dan de vijfde gebeurtenis. De komst van de wetteloze mens. Dat komt niet uit die woorden van Jezus die we gelezen hebben, Markus 13, maar dat komt uit Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. Ik lees een klein stukje voor. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is. De mens die gedoemd is verloren te gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. En in het vervolg van het hoofdstuk, 2 Thessalonicenzen 2, wordt er nogal meer over gezegd. Bijvoorbeeld dat deze wetteloze mens door niets of niemand zal worden tegengehouden. En die komst wordt ook het werk van Satan genoemd. En het gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. Nou, een beeld van een antichristelijke mens, die ook wel vaak verbonden wordt aan bijvoorbeeld het beest uit Openbaring 13. En ook aan de antichrist, zoals Johannes daarover schrijft. Samen geeft dat een indruk van een grote antichristelijke macht, waardoor geloof in het evangelie zwaar onder druk komt te staan. En dat zou moeten gebeuren voordat Christus terugkomt. Maar is dat al gebeurd? Ja, zeggen sommigen, dat was de tijd onder keizer Nero. Dat was de wetteloze mens. Of het was Hitler. Of Stalin. En wellicht zeggen sommigen vandaag in Oekraïne, het is Poetin. Trouwens, ook de paus is vaak geïdentificeerd als deze antichrist. Door protestanten dan natuurlijk. En de grote vraag is, waren nou dit soort mensen, waren zij de wetteloze mens? Gaat het eigenlijk wel om één mens? Of is het een schets van de mensheid, een wetteloze mensheid? En als dat zo is, lijkt dan deze tijd van geloofsafval van de westerse geseculariseerde mens die op de troon van zijn leven zit, lijkt dat eigenlijk niet heel erg op wat in Thessalonicenzen staat. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel, je eigen lichaam, plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Zou het misschien over onze tijd gaan? Wat is precies het grote machtsvertoon en de valse tekenen? Dus ook hier, misschien staat dit nog te gebeuren, wellicht is het ook al gebeurd. En dan de zesde gebeurtenis, en dat is de laatste uit het rijtje. De redding van Israël. Dat is, wordt gebaseerd op Romeinen 11. In Romeinen 9 tot 11 schrijft Paulus uitgebreid over Israël. En worstelt hij met de positie van zijn volk. Daar schrijft hij schitterende dingen. En aan het eind volgen onder andere deze verzen. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Een deel van Israël is onbuigzaam geworden. En dat blijft zo totdat de andere volken voltallig zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Dat lijkt dan nog overduidelijk in de toekomst te liggen. Want nu keert nog lang niet heel Israël zich tot Jezus. Maar het probleem met deze woorden is dat over de uitleg van Romeinen 11, over deze versen, enorm veel te doen is. Daar zijn allerlei verschillende gedachten over. Wat bedoelt Paulus met als hij het woordje Israël gebruikt? Bedoelt hij daar echt alle Israëlieten in alle tijden? Bedoelt hij daar de kerk misschien ook wel mee? Allerlei verschillende ideeën. En velen zeggen het gaat niet om een letterlijke bekering van het hele Joodse volk. En als dat zo is, dan kan ook zomaar deze gebeurtenis al realiteit zijn. Hoe moet je dit nu zien? Aan de ene kant roept de Bijbel op om Jezus elk moment te verwachten en waakzaam te zijn. En aan de andere kant kun je ook over deze gebeurtenissen nadenken. En over die gebeurtenissen is dan weer heel veel discussie. Zijn die al gebeurd of nog niet? Hoe moet je precies de teksten lezen die daarover gaan? Nou, daar ga ik nu geen antwoord op geven. We gaan nog een tekst lezen die vraag nog wat aanscherpt, omdat die misschien nog wel ingewikkelder is. Openbaring 20, vers 1 tot 10. Dat gaat over het duizendjarige rijk en is de passage in de Bijbel die daarover gaat. Dat komt verder nergens voor. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor 1000 jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de 1000 jaar voorbij waren. Daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Ook zag ik tronen en degenen die erop zaten mochten recht spreken. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten 1000 jaar lang samen met Christus. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de 1000 jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van Christus zijn en 1000 jaar lang samen met hem heersen. Wanneer de 1000 jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij erop uit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, zoveel mensen als er zand is bij de zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hen misleidde wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd tot in eeuwigheid. Nou, dit is zo'n gedeelte uit de Bijbel waar boekenkasten over volgeschreven staan. En niemand zal zeggen, ik weet precies wat er staat en wat dat te betekenen heeft. Er zijn dan ook verschillende visies op dit 1000-jarige rijk. En waarvan we ook als christenen samen zeggen, ja, dat zou allemaal kunnen. Ik begin even met de meest vergaande visie. Want die zegt namelijk, dit 1000-jarig rijk heeft alles te maken met de grote vervolging, waar we het net al even over hadden. En die gebruiken daar ook nog het idee bij van de opname van de gemeente. Dat is de visie die ook wel heel bekend is geworden door die laatste bazuinserie. En die theorie is kortweg, Jezus komt op een ongezien, stiekem moment en neemt dan zijn gemeente op in de hemel. Daarna, als de gemeente van God dus weg is, komt die grote vervolging. Duurt 1 jaar of 7. En in die 7 jaar zal de bekering van Israël gebeuren. Speelt daar een grote rol in. En na die 7 jaar komt Jezus dan terug met de opgenomen gemeente. En dan begint het 1000-jarig rijk. Waar de duivel een tijd gebonden is, hè, zoals we net gelezen hebben. Dan regeren de heiligen samen met Jezus. Aan het einde daarvan wordt de duivel dan nog een tijd losgelaten. En als die definitief verslagen is, dan begint de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus in deze theorie heb je eigenlijk 3 momenten waarop het wachten is. Allereerst die stiekeme komst van Jezus, de opname van de gemeente. Vervolgens de start van het 1000-jarige rijk. En uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het probleem van deze theorie, of in ieder geval een van de problemen, is dat idee van de opname van de gemeente, dat is gebaseerd op een passage uit 1 Thessalonicenzen 4, waar het gaat over mensen die opstaan uit de dood en over christenen die samen op de wolken worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En dat wordt dan door mensen van deze theorie uitgelegd als een opname, dat de gemeente verdwijnt van de aarde. Maar het accent ligt volgens veel anderen op de Heer tegemoet. We gaan de stad uit om de koning binnen te halen. Dus we gaan niet weg van deze aarde. Nee, we halen de koning van hemel en aarde binnen. En gaan dan terug de stad in, bij wijze van spreken. Het is meer Palmpasen dan hemelvaart. En er zijn nogal meer problemen met deze visie, vooral vanwege de gedachte over Israël en de kerk. Hè? Dat zijn dan eigenlijk twee gescheiden volken. Maar dat laat ik verder even rusten. Vanwege deze problemen is er ook een broertje van deze theorie en die schrapt dat idee van de opname van de gemeente. Zij zeggen, we leven nu in het tijdperk van de kerk en dat gaat eindigen met een tijd van grote vervolging. En daarna, na die grote vervolging, dan komt Jezus voor het eerst terug. Dan breekt het duizendjarig rijk aan, waarin de gelovigen heersen met Christus. En na die duizend jaar start dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus eerst komt Jezus terug, dan duizendjarig rijk en dan de nieuwe hemel. En het grootste probleem van die visie is dat die theorie helemaal gebaseerd is op deze ene passage uit Openbaring 20. Nergens anders in de Bijbel wordt er de suggestie gewekt dat er twee momenten zijn van wederkomst. En daarom zijn er ook nog twee theorieën die uitgaan van één moment van wederkomst. En allereerst is dat de theorie dat het duizendjarig rijk een periode is in de geschiedenis van de mens, waarin het evangelie aan terrein zal winnen, waarin het zorgt voor rust en vrede en welvaart in de wereld, een rijke tijd van vrede, en dat na die periode Christus zal terugkeren. En bij al die theorieën is die duizend jaar wordt niet per se letterlijk genomen. Hè? Dat was ik nog vergeten te zeggen, maar dat is bij deze ook zo. Dat is dan de theorie die dus uitgaat van één wederkomst na een hele tijd van betrekkelijke vrede en rust in de wereld. En dan tot slot is er een theorie die zegt, Openbaring 20 gaat helemaal niet over wat er op aarde gebeurt. Openbaring 20 gaat over wat er in de hemel gebeurt. En de duizend jaar is daar ook een symbolisch getal. Maar in de hemel zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd. En zij heersen daar met Christus. En daar komt het woordje tronen voorbij, hè, wat we net gelezen hebben. En dat woord komt in Openbaring vaker voorbij. En altijd als het over tronen gaat, gaat het over de hemel. En de eerste opstanding is dan het leven bij God na het sterven. Dus deze theorie zegt eigenlijk, er is helemaal geen duizendjarig rijk op aarde te verwachten. We leven nu in die duizend jaar. En op een dag komt Christus terug en gebeurt alles wat gebeuren moet. Oké. Dat is veel. Ik zie al wat ogen her en der dichtvallen en wat gebladeren en zo. Ik had nog zo gezegd, wees waakzaam. Maar... En eigenlijk is dit ook gewoon te veel. Onze hersenen kraken nu, daar is het veel voor. Maar ook geestelijk gezien. Want al dat gedenk en dat getheoretiseer over de toekomst hebben één groot gevaar. En dat is dat we aldoende in slaap aan het vallen zijn. Omdat we aan het puzzelen raken. Maar waarom zou Jezus nou die reden in Marcus 13 en Matthäus 24, waarom zou hij dat nou gezegd hebben? Waarom staan die teksten in Openbaringen in de Bijbel? Is dat bedoeld om ons een interessante escape room-achtige puzzel te geven? Waar we een tijdje mee zoet zijn voordat we de uitgang vinden? Nee, als Jezus spreekt over zijn komen, dan heeft hij daar een bedoeling mee. En volgens mij heeft dat twee doelen. Hij zegt het allereerst om zijn leerlingen wakker te schudden. Let op, val niet in slaap, wees waakzaam. Leef elke dag voor de Heer. En als het dan gaat over allerlei dingen die nog moeten gaan gebeuren. Hè? Oorlogen, hongersnoden, grote vervolgingen, valse profeten en messiassen. Dan is dat niet een tijdlijn bij de wereldgeschiedenis waarop wij een beetje bij kunnen houden hoe ver we zijn. Nee, dan zegt hij die dingen om ons duidelijk te maken. Onderweg gaat er nog van alles gebeuren. En er gaat van alles ongelooflijk mis. ook heel veel kwaads komt er voorbij. Heel veel lelijks. Maar laat dat je niet ontmoedigen. Wees waakzaam. Val niet in slaap. Raak niet afgeleid door allerlei wannabe messiassen. Blijf je hoop op mij vestigen. Blijf geloven. Ik kom eraan. Ik ben onderweg. Al die dingen, het zijn de voetstappen van mijn komst. Met andere woorden, al dat spreken over de toekomst is niet bedoeld als spoorboekje voor wat er komen gaat. Zodat wij met ons hoofd in de toekomst zitten en vandaag minder belangrijk wordt. Nee, het zijn woorden die bedoeld zijn voor vandaag. Om ons vandaag te bemoedigen met zekerheid dat hij komen zal. Dus niet een interessante, mooie toekomst om bij weg te dromen. Maar aansporende woorden om wakker te blijven op dit moment. Niet om het beltje erbij neer te gooien, want het gaat allemaal strak om straks, om dat moment. Nee, woorden die ons vandaag moed geven om vol te houden. In geloof, hoop en liefde. Dus de vraag rondom deze belijdenis over Jezus Christus, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, is dus niet allereerst hoe gaat dat gebeuren en wanneer. Nee, de vraag is wat betekent de komst van Jezus Christus voor mijn leven vandaag? En ik denk dat het daarom ook is dat Jezus die reden ook afsluit met die gelijkenis over die man die op reis ging. En die zijn dienaren allemaal een taak geeft. En de deurwachter moet de wacht houden. En de boodschap daarvan is, de Heer des huizes komt terug, hoe dan ook. En tot die tijd, vervul je taak. De taak die God je gegeven heeft. Ga niet met z'n allen het huis uit, langs de weg staan turen of de Heer er alweer aankomt. Terwijl het huis van de Heer in verval raakt, dan ben je in slaap gevallen. Nee, vervul je taak. Dien in het huis van de Heer. Dien in het koninkrijk van God. Dan ben je wakker. Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Amen.